Hallo allemaal, welkom bij de Vogelboeken podcast van Vogelbescherming. We nemen dit op in onze altijd gezellige winkel in Zeist. Mijn naam is Arjan Berben, ik ben co-hoofdredacteur van het blad Vogels. Rechts van mij zit Gert Ottens. Hij werkt net als ik bij Vogelbescherming, maar is hier toch vooral als ornithobibliofiel. Bij ons te gast is Erwin Compagne. Hij is medisch filosoof en klinisch ethicus, maar daarnaast ook honorair taxidermist en wetenschappelijk onderzoeker. In die laatste hoedanigheid schreef hij een boek voor een breder publiek over de houtsnip. En daar gaan we het in deze Vogelboeken-podcast over hebben.
De Vogelboeken-podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Erwin, welkom.
Dankjewel.
Zijn er vogels die jij gezien hebt, die je zijn opgevallen op weg hier naartoe?
Nou, toen ik uit huis wegging, toen viel mij gelijk, en dat doe ik al vanaf 29 januari, elke dag een zanglijster in de Gouden Iep naast ons huis. En die zat er. Het is was nog wat te vroeg voor het zingen, maar hij zit er om 6 uur 's morgens al te zingen en 's middags om 4 uur. En ik liep weg, ging naar de auto en ik keek en hij zat er. Dus dat was wel mooi. En onderweg hierheen zag ik 2 dode kerkuilen op de A15. De doodsoorzaak nummer 1 voor kerkuilen. En toch hadden we alweer triest. Er lagen er 2. En dat zijn in ieder geval de 2 vogels die ik heel bewust heb gezien onderweg.
Uit jouw boek meende ik ook op te maken dat jij enigszins gespecialiseerd bent in wat met een heel vervelend, oneerbiedig woord, de road pizza wordt genoemd. Dat je op afstand al een dood dier kan herkennen wat een verkeersslachtoffer is geworden.
Ja, in Nederland
geworden.
In ieder geval wel, ja.
Dus die kerkuilen had je zo gespot.
Die had ik direct gespot. En ik denk dat de meeste automobilisten die langs rijden niets gezien hebben.
Ja, dat is deel van het probleem vermoedelijk ook. Maar daar gaan we het even allemaal niet over hebben. We gaan het hebben over jouw boek, De Houtsnip. Een rijke monografie, mag ik wel zeggen. We gaan gewoon maar even bij het begin beginnen. Hoe ben jij in die houtsnip verzeild geraakt?
Nou, ik heb altijd houtsnip heb ik altijd bijzonder gekregen. En ik werk in het Natuursoort Museum vanaf 1988 al. En elk najaar, de meeste, en in het voorjaar wat minder, krijgen we dode houtsnippen aangeboden. Er komen mensen die komen niet aan de balie brengen. En dan maak ik de beslissing, bewaren we hem voor de collectie, ja of nee. Ik bekijk hem altijd uitvoerig. En ook als we hem niet bewaren, dan ik moet lang bij hem stilstaan. Het is zo'n mysterieuze vogel. En de directe aanleiding om dit boek te schrijven, uiteindelijk dan toch, was dat we op 29 november 2019 kregen we een dode houtsnip in het museum. Met een exceptioneel korte snavel, alsof het een goudpleviertje was. Zo'n kort snaveltje. En toen dacht ik, wat is hier aan de hand? En toen ben ik eigenlijk de literatuur. Oh, ik ben ook een ornithobibliofiel. Boeken zijn mijn referentie. En de boeken ingedoken om te kijken, wat is er over bekend? En toen gaandeweg las ik zoveel weer over houtsnippen. En dat riep me zoveel vragen bij me op. Ik denk, dit moet ik uitzoeken in een hele brede zin. Die kortsnavels, dat is 1, maar de gewone normale houtsnip ook. Dus dat is een beetje de inleiding, of de aanleiding geweest om in de houtsnip te duiken. Ja.
Over een aantal van die aspecten gaan we zo nog even wat dieper op in. Ik denk, veel van onze luisteraars zullen wel de houtsnip kennen. Maar toch, mijn vraag aan jou, kun jij hem nog eens kort kenschetsen? Over wat voor soort vogel hebben we het eigenlijk?
Ja, wat voor vogel? Het is een waadvogel. En het is dan de enige waadvogel die in een bos leeft. Dat is al heel raar. En dan heel verborgen. Hij is heel cryptisch, zoals dat heet. Hij valt niet op. Als die op de bodem zit, dan zie je hem gewoon niet. Hè? Dus totdat je er bijna opstapt, dan vliegt hij. De jonge vogels in ieder geval vliegen dan op. Oude vogels willen nog wel eens blijven zitten. Die vertrouwen dan gewoon op hun schutkleur. Het is de meest eenzelvige vogel die ik ken. Hè? Hij leeft eigenlijk zijn hele leven in zijn eentje, in de bossen. Hij bemoeit zich niet met soortgenoten, behalve in de paartijd. En dat is wel even nodig om je even met elkaar te bemoeien. Maar verder negeren ze elkaar. Het is de meest eenzelvige vogel. Het is een schuwe vogel. Kwetsbaar. In de zin van dat hij toch. De meeste mensen kennen de houtsnippen als dode houtsnip, verongelukt. onbegrepen. Hij is bekend, maar niet gekend. Dat kenschetst wel een beetje de houtsnip. Iedereen kent hem wel, maar er wordt van alles uitgescholden hoor. Grutto, spreeuwen, futen, weet ik het allemaal. De meeste mensen hebben geen idee wat het is. En hij is ook qua uiterlijk heel afwijkend. Hè? Dus afwijkend van alle andere waadvogels met allerlei specialisaties. En dat maakt hem gewoon heel bijzonder.
En dat blijkt ook wel uit je boek, want je bent er echt goed in gedoken. En hebt dus al een hele lange fascinatie voor deze soort. En ook ontzettend leuk, je hebt er eentje meegenomen.
Ja, ik heb er één meegenomen. Ik doe dat meestal een opgezette houtsnip dan. Geen levende, maar een opgezette. Ik heb deze, tijdens het schrijven van het boek, heb ik deze opgezette houtsnip op de tafel gezet. Dat ik er tijdens het schrijven, kon ik er steeds naar kijken als referentie. Ook over, nou, ik ging over de snavel schrijven en over de ogen en over de kleur. Ja, over de poten met alle mythes die om de poten heen zitten nog ook. Ik moest hem bij de hand hebben. Dus hij is een beetje, ja, in het jaar dat ik dit boek geschreven heb, is hij een beetje, is mijn maatje geworden. Dus ik neem hem ook graag weer mee als ik ergens wat moet vertellen.
Ja, ook wij hier bij Vogelbescherming krijgen redelijk vaak meldingen van bijzondere vogels die gezien worden. En inderdaad, wat jij ook al zegt, dan zeggen mensen, er zit een grutto in mijn tuin.
Ja, ja.
En dan denken wij van, nou, 99,9% kans dat het een houtsnip is, ja. In het najaar dan vooral.
Ja, ja.
Maar hoe komt het eigenlijk dat mensen in het najaar zo vaak een houtsnip in de tuin zien zitten?
We weten niet hoeveel er zijn op aarde. We kunnen alleen maar schattingen doen. Dat loopt in miljoenen, hè, in de vele miljoenen. Dat zijn schattingen gemaakt op modellen. Zoals het heel vaak gaat natuurlijk. Want je kan ze niet tellen. Ze zijn niet te tellen, die vogels. Want ze zitten zo verborgen. Je weet het gewoon niet. Maar we weten wel dat er in het najaar gaan er miljoenen op de wieken. Uit Oost-Europa, Rusland, Scandinavië. En trekken dan naar, ja, naar Frankrijk, Spanje, Portugal, Noord-Afrika aan toe. En dan komen een deel van die houtsnippen komen dan over Nederland heen. En wat we weten nu ook van houtsnippen die gezenderd zijn, is dat ze ongeveer tussen de, als ze een afstand afleggen van een paar duizend kilometer van hun geboorteplaats naar hun overwinteringsgebied, dat ze dan iets van 8 tussenstops maken. Om uit te rusten en om te eten. En dat in combinatie met dat ze, zoals veel vogels, aangetrokken worden door licht. Steden zijn grote lichteilanden. Ja, dan raken ze in de menselijke omgeving, landen ze. En met name de jonge vogels. Hè, de meeste vogels die we hier krijgen zijn een paar maanden oud. Ze zijn in het voorjaar geboren en in september krijgen wij ze hier dan. Die landen hier en ja, die weten niet wat ze overkomen. Hè? Dus er zijn allerlei dramatische foto's van houtsnippen die midden in grote steden zitten. In Amsterdam, op de Dam of zo, staat er dan een houtsnip. En wat nu? Waar zijn die wormen? En waar is mijn vertrouwde bos? Waar moet ik naartoe? En ja, ze vliegen dan op. En zoals heel veel vogels vliegen ze zich dan met name dood tegen ramen. Tegen glas. Ja, en dat overkomt heel veel trekvogels natuurlijk. In oktober gaan de, iets later dan de houtsnippen, gaan de zanglijsters natuurlijk met miljoenen trekken. Die vliegen ook massaal tegen ramen zich dood. En dat is wel een gekend probleem natuurlijk. Hè. En dus ja, we weten niet hoeveel er zijn, maar we weten wel dat er heel veel overtrekken. En het bijzondere is wel, vroeger was het echt een doortrekker. En nu, als je bijvoorbeeld op waarneming.nl kijkt, dan kan je vanaf september tot aan maart, april dagelijks waarnemingen van houtsnippen zien. Dus ze overwinteren waarschijnlijk hier ook. En dat heeft ook te maken met de verandering van het klimaat. Er zijn die strenge winters zoals in de jaren 60 tot 80 hebben we niet meer hier. Dus er is ook niet een noodzaak om zo ver door te trekken.
Ze kunnen met die fijngevoelige snavel kunnen ze lekker peuren.
Ja, de bodem
de
is zacht, hè? Die is vochtig en zacht. Hè? De winters zijn nu met name nat in Nederland, een natte winter. En dan de bodem is natuurlijk gewoon goed toegankelijk. En er zijn ook veel insecten die nog gewoon overwinteren. En de wormen, daar komen ze gewoon nog bij.
Heb ik nog één vraag over dit onderwerp eigenlijk? Want ik dacht altijd dat hun zeg maar raamslachtofferschap ook samenhing met die ogen die heel erg aan de zijkant zitten.
Niet waar.
Maar dat is dus ook weer een van die dingen die niet waar is.
Nee, het is niet waar. Als je de ogen zitten inderdaad vrij ver achter aan de kop. Hè? Dus als ze op de grond zitten, dan kunnen ze achter zich kijken, boven zich kijken en een groot deel voor zich kijken. Dat is het grote voordeel. Maar de meeste mensen denken dat een houtsnip zo vliegt met de snavel recht naar voren. Dat is niet zo. Ze vliegen zo, met de snavel naar beneden. Dus dan zijn die ogen ineens heel erg naar voren. En ze zien het heel donders goed. Ze kunnen zich heel goed oriënteren. Dat zie je ook als een houtsnip opvliegt. Dan kan die zigzaggend door de struiken en heen vliegen. Nou, als je niet goed kan kijken, dan vlieg je tegen de takken op en alles. Dus dat is het niet. Ze vliegen snel, hè, 70 kilometer per uur wel. En dat ze tegen die ramen vliegen, dat is omdat ze de weerspiegeling van ramen, dat is één. Hè, dus zij zien, daar zijn nog twee bomen. Daar moet ik tussendoor vliegen. Maar dat zijn twee bomen die achter hem staan. En die weer spiegelt in de raam. En dan denken ze, dan gaan we er doorheen. Dat is één van de redenen. En de tweede is dat ze doorkijkjes hebben. Hè? Dus als er twee ramen achter elkaar staan, dan zien ze eigenlijk wat er achter dat tweede raam is. En dan knallen ze er tegenaan. En dat overkomt, dat is niet uniek voor houtsnippen. Dat is echt in Nederland geteld zijn er 92 vogelsoorten die regelmatig zich doodvliegen tegen ramen.
Zo.
Ja, dus dat is best wel veel. En dus dat is niet iets unieks voor houtsnippen. Dat we ze veel vinden, is dat ze zo massaal overkomen. En massaal in stedenlanden, waar ze gewoon gedesoriënteerd geen kant meer op kunnen.
Ja, dus onze doorzonwoningen zijn ook een beetje.
Ja, doorzonwoningen zijn funest voor vogels. Je kan er veel aan doen. Hè. Er is, dat is een heel ander onderwerp. Ja,
zelf zag ik eind januari nog een houtsnip ergens opvliegen. Bij Meijendel, bij Wassenaar, liep ik ook in een bos. Vloog inderdaad ook vlak voor mijn voeten op. Dus toen zat ik inderdaad al te denken dat ik ze ook steeds vaker 's winters wel zie. Tenminste, ik zie ze niet heel veel. Maar ik zie er in iedere winter toch wel een paar, de laatste.
Ja, en dan zie je ook dat als ze dus hier blijven, dan is dat ook een risico. Toen we in 2020 in februari die extreme vorst hadden ineens. In heel, Noordwest-Europa. Mm-hmm. Dan zag je dus dat er echt duizenden gingen op de wieken van, we gaan alsnog naar Frankrijk toe. Ja, en dat ging mis. Want toen sneuvelde er veel. En toen zag je ze echt overal. Je zag ze overal zitten.
Groepjes soms.
Bij elkaar. Dat zijn wel individuen die bij elkaar zitten.
Natuurlijk.
Net zo goed als wij in de file staan met allemaal automobilisten om ons heen, staan zij daar ook in de file. Maar dan zie je dat het zich wreekt. Hè? Dat het toch een risico is als die kou ineens abrupt komt.
Mm-hmm. Nog even terug naar jou als onderzoeker, maar ook als vogelaar, als mens.
Ja.
Want alleen aan deze tafel al zitten een aantal mensen die vogelaar zijn, maar die daar op een verschillende manier invulling aan geven. Ja. Jij bent ook een vogelaar, een ornitoloog. Maar hoe is dat voor jou? Wat is jouw, hoe beleef jij je vogelhobby?
Ik ben met name een museumornitoloog, zoals dat heet. Dus veel minder veld. Hè. Ik ga niet het veld in om een vogel te bestuderen, maar ik zit vooral warm binnen in een museum om vogels te bestuderen. Ik ben met name geïnteresseerd in de rui, in de anatomie. Mm. En met name ook wel in de veranderingen die in vogels komen. Hè. Dus de klinale veranderingen. Hè. Dus vogels die kunnen van noord naar zuid anders eruit gaan zien binnen dezelfde soort. En daar zien we verschuiving in. En daarin zijn de museumcollecties van huiden heel belangrijk. Nou, en om daar, ik neem mijn taken als, zeg maar, als archivaris voor het natuurhistorisch erfgoed, neem ik dan serieus. Een vogel waar ik nu heel erg, na de houtsnip, heel erg mee bezig ben, is de zanglijster.
Volgende boek?
Ja, denk het wel.
Oh!
Ja, denk het wel.
Okay. Ik ben noteren het.
Ja, echt ook een hele bijzondere vogel, maar waarvan we eigenlijk niet goed weten ook van welke ondersoort broedt nu hier. Dat is allemaal nog gebaseerd op beschrijvingen uit begin vorige eeuw. En daarna is er nooit meer verder goed naar gekeken. Maar daarin... Ik heb nu bijvoorbeeld in de najaarstrektijd... bijna 100 dode zanglijsters geprepareerd voor de collectie. Als ik ze bij elkaar leg, weet ik het niet. En dat zijn allemaal vogels die in dezelfde maand... in de maand oktober... zichzelf hebben doodgevlogen. En kijk, dat intrigeert mij. En dan kan ik, omdat we een rijke collecties hebben in musea, kan ik van de laatste 150 jaar kan ik zanglijsters op een rij leggen. En dat heb ik ook gedaan met de houtsnippen. En daarin zie je dan ook bijvoorbeeld veranderingen in het klimaat. Hè? Je ziet snavellengtes veranderen, je ziet pootlengtes veranderen, je ziet de kleur van verenkleden veranderen. Ja, en dat vind ik, maar goed, dat is dan mijn zwakte, dat vind ik heel interessant. Dus ik ben vooral in een museum te vinden om vogels te bekijken. Maar met name, ik bestudeer de dode vogels om de levende vogels beter te kunnen begrijpen. Precies. En ik kan ook met nu die zanglijst in de bomen zie. Elke dag zit ik met mijn zaaisje naar de zanglijsten te kijken. En ik hoop dat hij de sagrijnslakken pakt en voor mijn deur kapot slaat. Weet je, ik wil het ook graag in levende lijven zien. Maar mijn basis zijn dan, ja, dat klinkt misschien bij de vogelbescherming wat raar, maar de dode vogels. Dat is mijn basis voor de vergaring van mijn kennis.
Nou ja, ik ben zelf meer een, ja, zou je kunnen zeggen, een veldvogelaar. Maar ja, ik denk dat de kennis die juist ook in musea wordt verzameld en over wordt gepubliceerd natuurlijk ook aanvullend is op wat in, of ja, wat ja, in het veld ja, wordt nou,
alle
gezien veld, en ontdekt.
Alle ouderwetse veldgidsen in ieder geval, hè, die gebaseerd zijn, die op tekeningen, we hadden het er net al even over, die gebaseerd zijn op tekeningen, zijn allemaal gebaseerd op museumcollecties.
Ja, zeker.
En ook dat is maar, dat vind ik dan ook zo bijzonder, van als je in een veldgids kijkt, dan zie je daar een vogel afgebeeld. En heel veel mensen denken, dat is hem dan. Maar dat is die helemaal niet, want er zijn 100 variaties op te bedenken op die ene vogelsoort. Mm-hmm. Hè? En dat maakt dan dat je, als je specifiek in één soort duikt, kan je, en met name dan in museumcollecties, dan kan je die variatie ontdekken, bekijken, bestuderen, beschrijven enzovoort.
Nou, dat in één soort duiken, dat is in dit boek natuurlijk wel heel goed, goed gelukt.
Ja, als ik het doe, doe ik het juist toch goed.
Ja, nee, dat is wel duidelijk inderdaad. Je hebt het jezelf ook niet makkelijk gemaakt, denk ik, met een soort als de houtsnip.
Nee, helemaal
want,
niet.
Bedoel, ja, wat weten we eigenlijk van de houtsnip? Eigenlijk best heel weinig.
Ja.
En dan toch is het jou gelukt om die soort gewoon bijna niet alleen letterlijk te ontleden, maar ook in figuurlijke zin denk ik te ontleden. En al het gedrag en trekgedrag, bloedbiologie, alle onderwerpen heb je helemaal van, helemaal uitgeplozen, zou je.
Ja, dat is ook wat ik in het begin zei, hè, van toen ik erin dook van ik ga nu eens even wat lezen over de houtsnip. Dat veel meer vragen opriep dan dat het mijn kennis gaf. Ja, en dan, ik ben een filosoof, dus dan ben je getriggerd. Want dan wil je het uitzoeken. Hè. Ik ben een pluizer en een denker. Dus dan wil ik het proberen te begrijpen. En dan ga je zelf nog meer lezen en nog meer bedenken en overdenken over hoe zou dat dan gaan. En alle mythes die op tafel kwamen, het was een genoegen om daarover te peinzen en te piekeren.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, eigenlijk is het boek ook min of meer een soort reis, of eigenlijk jouw reis door de geschiedenis van onderzoek naar de houtsnip, of in ieder geval literatuur over de houtsnip, soms hele oude literatuur natuurlijk.
Ja, dat vind ik ook het leuke van deze serie, van Atlas, de vogelserie, dat allemaal individuele reizen zijn, vaak die iemand meemaakt met een vogelsoort. Dat vind ik de charme van deze serie. En ze zijn ook allemaal verschillend. Het is ook de eerste waarin er veel dode vogels beschreven worden.
Ik geloof het inderdaad ook.
Ja.
Ja. Je hebt het ook al gezegd, het is een trekvogel. Ook daar is natuurlijk ook heel lang heel weinig over bekend geweest. Ja. Tot natuurlijk niet zo heel lang geleden met geolocators en zenders. Ja. Kun je daar misschien iets over zeggen?
Ja, dat was natuurlijk wel. Kijk, om trek te kunnen volgen, werden vogels geringd. Hè? Dan weet je wat van, het is een houtsnip die is geringd, of een vogel die is geringd, die komt daar vandaan. Of die is weer terug op de plaats van waar die geboren is. Wat we wel weten, is dat houtsnippen heel plaatstrouw zijn aan de plaats waar ze geboren zijn. Hè? Dus daar willen ze naar terug. Hoe dan en waar dan, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Het is één grote massa die overkomt. En met GPS-zenders en zo, dan weet je, dan kan je dat wel volgen. En toen gingen de hele werelden open voor mensen. Italianen en Spanjaarden hebben dat veel gedaan. Die hebben overwinterende houtsnippen gevangen, van een zender voorzien. En gekeken, dat zijn de vogels die hier overwinteren. Dus die gaan weer terug naar hun broedplek. Dat is aannemelijk. En waar is die dan? Nou, dat was dus een paar honderd kilometer daar vandaan, tot duizenden, tot 10.000 kilometer daar vandaan. En dat was wel heel bijzonder, waarvan ook één vogel 10.000 kilometer wegtrok en ook het jaar daarna gewoon weer terug was op die overwinteringsplek. Ja. Dus die gewoon heen en weer trekken tussen die gebieden, tot diep in Siberië toe. Vogels zijn die dan hier terechtkomen. En ja, dat is wel. Dat heeft heel veel kennis opgeleverd. En ook dus die tussenstops. Hè? Dat ze dus op regelmatig tussenstops maken. En hoe lang ze daar uitrusten, dat kan verschillen. En het bijzondere is wel, als ze twee keer. Als ze gevolg kunnen zijn in twee trekbewegingen, dan doen ze het ook op diezelfde plaats meestal weer. Oh. En dan blijven ze vaak ook weer even lang op die bepaalde plaats. Klaarblijkelijk is dat dan een goed gebied voor ze. Ze zoeken meestal dan toch ook wel gebieden op waar ze echt wel kunnen fourageren. Jonge vogels weten dat natuurlijk nog niet. Maar de oudere vogels die prenten dat klaarblijkelijk toch in. Dus ik denk dat dit nog maar het begin is van de kennis die we kunnen krijgen over houtsnippen. Door dit soort onderzoek te doen. Want met ringen kom je er niet uit. Dat is echt.
Je vindt ze nooit terug in dat eenzame bos.
Nee, ergens diep in Siberië, daar zal nooit een ring teruggevonden. De meeste meldingen van terugmeldingen van geringde houtsnippen komen uit Frankrijk van de jagers. Er worden er meer dan 1 miljoen per jaar geschoten in Frankrijk. Dat zijn allemaal trekvogels. En ja, als daar geringde bij zitten, dan worden ze teruggemeld. Dus de Franse jagers schieten trouw heel veel houtsnippen, maar zijn ook heel trouw in het terugmelden van de ringen. Okay. Dus dan weten we eigenlijk best wel wat van daarvan. Maar ja.
Een heel klein gelukje bij een groot ongeluk,
ja,
zou ik zeggen.
Ja.
Want ze schieten er echt ook wel duizenden en duizenden uit.
Meer dan een miljoen per jaar.
Meer dan een miljoen zelfs.
In Frankrijk en in Griekenland ook. En in Italië. En in, overal. Hè. Dus er worden miljoenen per jaar doodgeschoten. Maar blijkbaar kan die populatie het wel aan, want hij blijft redelijk stabiel. Hoewel er wel geluiden zijn dat ze in aantal toch wat achteruit gaan. Maar of dat aan de jacht ligt of aan de verandering in het milieu. Hè? Dus de verzuring van heel veel gebieden.
Ik wil even naar die kortsnavelhoutsnip. Ja. Want die maakt een belangrijk deel van je boek uit. Hè? Bijna een soort rode draad in je boek. Ja, de hamvraag bij een kortsnavelhoutsnip lijkt me, waarom is die snavel zo kort?
Ja, dat heb ik mij afgevraagd. Hè. En ik ben daarin gedoken. Dat vond ik in de grote handboeken. Hè. De Duitse handboek en de Birds of West Palliard. Er stond één zinnetje. Er komen wel houtsnippen voor met een korte snavel. Punt.
Okay.
Nou, en dat was het dan. En toen ben ik verder gaan zoeken. En waar ik toen met name mijn kennis uit verkreeg, is uit de Franse jachtliteratuur. Alleen in Frankrijk zijn er al 3 glossy tijdschriften over houtsnippenjacht. Nou, dat geeft al aan dat die Fransen dat echt wel echt leuk vinden. Ik heb toen ook op internet heb ik vele oude jaargangen van die tijdschriften te pak kunnen krijgen. Ik heb me geabonneerd op een andere. En daarin staan dan als een jager of een kortsnavelhoutsnip, een Bécas brevirost, zoals zij het noemen, een kortsnavelige houtsnip. Of een houtsnip met een kleurmutatie, want dat vinden ze ook. Dat is een bonus voor hun. En dan wordt er weer een kort berichtje met een foto ervan. Dan staat de jager erop met die houtsnip, die geschoten houtsnip, met een brevirost. En zo kon ik er vele tientallen lokaliseren. En er zijn 2 Fransen geweest die dat op een rij gezet hebben. En die hebben daar echt maar de gegevens verzameld wat ze wisten. En daarvan weten we dat ze de oudste is in 1938 gevonden of geschoten in Frankrijk. En toen is er in de jaren 70 meer aandacht gekomen voor die kortsnavels. Er zijn een paar berichten gekomen in zowel de Nederlandse jager als in de Franse literatuur van schieten jullie, want dan gaat het dan, schieten jullie kortsnavelige houtsnippen, meld dat dan. Nou, en toen is er eigenlijk een toename gekomen in meldingen. En toen wisten we eigenlijk wel meer van. Nou, wat interessant is wel, is dat de meeste die ik toen tot dan toe gezien had, dat waren allemaal jonge vogels. Dat waren vogels in het eerste kalenderjaar.
Die hebben toch al kortere snavels, neem ik aan?
Ze hebben al heel snel zien. Okay. Binnen een paar weken zien ze eruit zoals die hier staat.
Okay.
Maar dat was voor mij iets van, leven ze dan maar zo kort? Kunnen ze niet overleven? Nou, en toen kom ik in contact met Russische houtsniponderzoekers die in de buurt van Sint-Petersburg onderzoek deden naar houtsnippen. En die melden toen van ja, wij hebben baltsende, kortsnavelige houtsnippen geschoten en gezien, gevangen. En dat zijn volwassen mannen.
Hmm.
En dat was voor mij, ja, in Sint-Petersburg in het museum ligt dan ook een volwassen mannelijke kortsnavelige houtsnip, een hele korte snavel. En toen dacht ik, ja, ze kunnen dus gewoon overleven.
Precies,
en ze gaan dus, omdat het een balsend mannetje is, zou die dus potentieel mee kunnen doen aan de voortplanting. En dat gaf mij een idee van, ja, ze kunnen dus klaarblijkelijk met zo'n korte snavel heel goed overleven. Want dat was eigenlijk mijn idee van, ja, een houtsnip heeft zo'n lange snavel nodig voor zijn voedselvergaring.
Het peuren in de grond.
Het peuren in de grond, hè, naar wormen. En het sonderen van de bodem. En dus wormen zijn een belangrijk voedselbestanddeel. Ik dacht, hoe kunnen ze met een korte snaveltje dat doen? Nou, het grootste deel zijn wormen van de gewone houtsnip. Daarbij, als de wormen wat minder toegankelijk zijn, dan zijn het van net zoals merels dat doen en koutjes, bladerkerers noem ik dat maar. Hè? Die gooien dode bladeren om en daaronder zitten kevertjes of miljoenpootjes. Die vangen ze dan. Dus ik dacht ook van, nou, dat zijn dus die kortsnavels leven daarvan. Ik heb ook in één van de dode kortsnavels die ik heb kunnen ontleden, vond ik in de maag ook van de tangen, die tangen van een oorworm. Die zaten vast in de maagwand geprikt. Nou, dus dat is ook, hij heeft oorwormen gegeten. Nou, dat zijn dus typisch van die dieren die onder bladeren zitten. Dus dat was het idee, maar klaarblijkelijk dus voldoende om volwassen te worden. Nou, alles bij elkaar redenerend. Hè. Er zijn allerlei gedachten over. Het heeft te maken met milieuvervuiling. Het heeft te maken met, nou, de gekste gedachten komen natuurlijk allemaal naar boven. Maar omdat er al in de jaren 30 kortsnavelige houtsnippen gevonden zijn, waarin er eigenlijk nog helemaal niet zo'n grote industriële vervuiling was, kan je eigenlijk niet zeggen dat dat echt door milieuvervuiling komt, maar dat eerder een genetische oorzaak heeft. We weten bijvoorbeeld van duiven, kan je zo genetisch manipuleren dat je, dat noem je dan uilenkoppen, duiven met een heel kort snaveltje. En ik vond ook intermediaire snavels, zoals ik dat noemde. Die tussen de kort, het hele korte. Een normale snavel is 7 centimeter. De hele korte zijn 3 centimeter. En dan vond ik ze ook van 5 centimeter. Nou, dat zijn intermediaire. Dat weten ze van duiven. Als een kortsnavelige duif met een normaal snavelige duif zich paart, dan krijg je ook zijn intermediaire duif. Dus het is hypothetisch. We weten het niet. Je kan het niet uittesten. Maar dat is de gedachte waar ik uiteindelijk op uitgekomen ben. Dat zal, denk ik, het is een genetische mutatie. Ook omdat hij nog constant er is. Hij is er altijd wel geweest. De oudste uit Nederland is uit 1966 die bewaard is gebleven. Hè. Die staat in Naturalis.
Het favoriete vogelboek.
Erwin, neem ons eens mee naar jouw boekenkast.
Ja, die is groot hoor.
Ik vermoedde zoiets gezien het voorafgaande. Maar heb jij toch desalniettemin een favoriet vogelboek?
Mag ik er twee noemen?
Nou, vooruit.
Nou, mijn allerfavorietste vogelboek is, dat zijn niet eens één boek, maar het zijn vier kloeke delen bij elkaar. Dat is Die Vögel Mitteleuropa's van Oscar en Magdalena Heinroth. Verschenen in 1923. Dit is een heel bijzonder echtpaar. Want die hebben als doel gesteld, wij willen van alle Europese vogels, willen wij de ontwikkeling van ei tot volwassenheid volgen. En hoe doen we dat? Nou, wij broeden eieren uit van alle Europese wilde vogels. En Oscar was fotograaf en hij fotografeerde de kuikens en jonge vogels in verschillende stadia. Die heeft hij ook in dat boek afgebeeld. Het is een ondergewaardeerd, maar het is sowieso een monnikenwerk geweest voor deze mensen om te doen. Zeker als je weet bijvoorbeeld dat ze ook allerlei insecteneters hebben grootgebracht van kuikentje met pincetjes. Dat is bijzonder. Dus dat is mijn allerfavorietste vogelboek, omdat dat, als ik kuikens krijg en ik wil de leeftijd daarvan bepalen, dan ga ik naar hun en dan kijk ik op de afbeeldingen en dan kan ik wat vinden. Mijn tweede favoriete boek, als ik dat al mag noemen, dat is, ja, vanuit mijn achtergrond als museumornitoloog en taxidermist is de Bird Collectors van het echtpaar Meerns. Met name omdat het laat zien dat we van een... He, daar is echt de basis van alle museale collecties. En wat ook, moeten we niet vergeten, de basis is van heel veel kennis over vogels. En dus ook heel, en ook de illustraties van de meeste veldgidsen daarop gebaseerd zijn. Ik noem het maar even nog een keer. Dat van actief verzamelen, dus met geweer, naar passief verzamelen. Dus we verzamelen doodgevonden vogels en die prepareren we voor de collectie. Zoals we dat nu doen. En dat laten zij door de tijd heen in dat boek heel mooi zien. He, dus de tijden waarvan wij nu zeggen van nou, weet je wel, zoveel vogels doodschieten, tot het passief verzamelen. Dus daarom wil ik het ook als tweede favoriete boek noemen.
Op het nachtkastje.
Gert, er ligt weer een boek op je nachtkastje volgens mij.
Ja, inderdaad. Zoals gebruikelijk bijna. In december vorig jaar verscheen het boek Strikes of the World. Het is een herziene uitgave van een boek wat al eerder in eind jaren 90 is verschenen van dezelfde auteur en dezelfde tekenaar. Het is volledig herzien. Met nieuwe tekeningen. De teksten zijn helemaal geüpdated, is dat als je dat zo zegt. Sowieso, nou, als je mij vraagt naar mijn favoriete boeken, dan weet ik het niet zo meteen. Maar ik vind wel dat monografieën, ja, of het nou over een soort gaat zoals de houtsnip, of een soort groep of een familie zoals die klauwieren in Strikes of the World, dat zijn wel mijn favoriete boeken in algemene zin, denk ik. En klauwieren, ja, dat... Ik heb ook geen favoriete vogels. Ik heb ze wel, maar de klauwieren, dat zijn toch ook gewoon hele bijzondere vogels met... Nou ja, fantastische beesten, een interessant gedrag. En ze laten zich altijd ook best wel goed bekijken. Dat scheelt ook wel, in tegenstelling tot een houtsnip bijvoorbeeld. Ja, dit nieuwe boek over alle klauwieren van de wereld is wel echt een... Die blijft nog wel een tijdje op mijn nachtkastje liggen, denk ik zelfs.
Noem nog één keer de titel, alsjeblieft.
Strikes of the World.
Dan gaan we weer terug naar de houtsnip.
Klauwieren is ook heel leuk hoor, maar goed, dat is al
ja. Komt nog een keer. In je boek weet je verschillende keren de vinger op een zere plek te leggen. Ook vogelbescherming komt er niet helemaal goed vanaf. Maar laten we even rusten. Maar wat zijn nou de meest voorkomende onzinverhalen die je hebt willen weerleggen of hebt kunnen weerleggen rondom de houtsnippen?
Nou, het lachwekkendste, maar ook de hardnekkigste mythe over houtsnippen is dat de vrouwelijke houtsnippen hun kuikens geklemd tussen hun poten door de lucht kunnen vervoeren. Dat klinkt heel romantisch en charmant. En daardoor zal het waarschijnlijk ook een hardnekkig verhaal zijn. Maar het is gewoon confirmation bias van mensen die dat denken. Want net zoals alle andere steltlopers heeft ook de houtsnip decoygedrag. Dus dat ze willen afwijken als ze jongen hebben. Vliegen ze op als er een predator aankomt of een bedreiging. En dan doen ze een beetje fladderig, raar wegvliegen.
Alsof ze gewond zijn.
Alsof ze gewond zijn. De plevieren zijn daar heel bekend om. Die gaan over het strand rollen bijna. Met een vleugeltje in de lucht en zo. En houtsnippen doen het ook. En wat een houtsnip dan doet, is dan traag wegvliegen. Heel raar. En die laten een staart hangen en hun poten hangen. En dat doen ze normaal niet. En op een gegeven moment heeft iemand bedacht van dat is een kuiken tussen die poten. En wat we daar zien. En er zijn een paar Engelse schilders geweest die hebben dat mooi afgebeeld. Hornburn onder andere. En het is toen een eigen leven gaan leiden. En er zijn mensen die zeggen, ja, één kuiken, twee kuikens, vier kuikens. drie kuikens tussen de poten en één op de rug.
Niels Holgersson.
Ja, Niels Holgersson. Lex Level is dit. Of één tussen de borst en de snavel geklemd nog. En dan vliegt wat weg. Dat was een hele idee. Nou, waar ik dan naar kijk, is twee dingen. Van wat heeft een vogel nodig om van de bodem op te vliegen? En weg te vliegen. Nou, dat is de take-off. Hè. Net zoals een vliegtuig dat heeft, heeft ook een vogel dat ook. Hè. Dus die gaat, die zakt door de poten heen. Of je nou op een tak zit of op de bodem, zakt door de poten heen. En springt dan eigenlijk omhoog. Een jump-off doen ze. Dan is er nog een toe-tip. Dus de tenen tikken nog net. En dan hebben ze sommige vogels net even een steuntje aan om dan echt weg te vliegen. Ja, dat is onmogelijk.
Met een kuiken.
Met een kuiken tussen je poten. Dus dat wordt al heel ingewikkeld. Dat is al één. En ten tweede, er zijn maar twee groepen vogels die dat kunnen om met iets in hun poten op te vliegen. Dat zijn roofvogels en uilen. Mm-hmm. Nou, als je naar de anatomie kijkt daarvan. Ik kijk bijvoorbeeld naar zo'n havik. Die heeft een enorme lange achterteen. En de langste nagel van de poot is de achternagel. Die slaan ze in hun prooi en kunnen daarmee de prooi zekeren en dan wegvliegen. Dan kunnen ze zelfs, ze hebben ook een lange tarsus, hè, lange poten. Dus daardoor kunnen ze ook met een prooi nog een jump off doen en dan wegvliegen. Nou, het teentje van het achterteentje van een houtsnip. Ik vond daar ook beschrijvingen in de oude auteurs van. Het is bijna te zot om te vermelden. Het is een stompje met een nageltje wat je eigenlijk nauwelijks kan zien. Het zijn zwakke pootjes, korte tarsus. Hoe dan? Dat is onmogelijk bij elkaar allemaal. Dus het is een heel charmant verhaal, maar anatomisch gezien onmogelijk. En het zou ook heel onhandig zijn als een houtsnip, als een vogel de aandacht van zijn kuikens wil afleiden.
Ja, waarom?
Om dan één kuiken op te pakken, drie achter te laten. En dan weer terug te keren om het volgende kuiken. Dus als daar een hermelijn zit, die gaat op zijn kont zitten. En die denkt, ik wacht gewoon even tot ze weer terugkomt. Dan heb ik mama en kinderen tegelijkertijd. Ook dat soort gedachten zijn dan niet opgekomen. Er zijn waarnemingen van twee hennen tegelijk met allemaal kuikens in de poten. En nou, het houdt niet op. En eminente ornithologen die noemen dat in hun handboeken en zo. Ja, nee, als er zoveel waarnemingen zijn, dan moet het wel waar zijn. Dat is gewoon confirmation bias. Hè. Dus de confirmation bias, je wilt zien wat je denkt dat je wil zien. Of je ziet wat je wil zien. Als je dat ingeprent hebt, nou, wie weet zien we vandaag wel een houtsnip met de kuikens tussen de poten. En dan vliegt er eentje weg met zijn staart. Kijk, daar hebben we er een. Het is nog nooit gefotografeerd. Er zijn honderdduizenden foto's van houtsnippen, met name van wegvliegende houtsnippen.
Oh ja, natuurlijk.
Er is nog nooit een foto gemaakt van een houtsnip met kuikens tussen de poten. Er zijn wel foto's van houtsnippen met decoygedrag. En de handboek, de Duitse handboek van de heer Vögel, Mitteleuropa's, staat ook een tekening van decoygedrag van een houtsnip. En daar staat ook onder dat het kan verward worden met een kuiken tussen de poten. Maar het is hardnekkig. Koos Dijsterhuis had in de Trouw, naar aanleiding van het boek, een natuurdagboekje geschreven over juist dit. En ik kreeg een boze e-mail van een mevrouw. Ik heb het drie keer gezien en u schrijft onzin op. Nou, het is heel hardnekkig.
Hopelijk kunnen we die mythe nu dan vergoed en voor
ja,
altijd
wel, het
begraven.
Is net als Niels Hilkerson. Het kan niet waar zijn. Nee.
Het is te mooi om waar te zijn.
Het is te mooi, ja. Ja. Ik heb er meerdere kunnen vinden van die mythes. Maar dit is wel de waar ik de meeste aandacht aan gegeven heb, omdat het zoveel beschreven is.
Mm-hmm. Ja, misschien dan tot slot wil ik nog eventjes de aandacht vragen voor, dan moet ik het goed zeggen, het drekje van het snepje. Ja. Ik wil echt, dat wil echt mijn maag draaien om in jouw beschrijving. Maar wat is het?
Nou ja, een houtsnip is een culinair iets. Hè. Dat staat al. Ik heb alle kookboeken vanaf begin 1700 in de Nederlandse kookboeken allemaal erbij gehaald. En gekeken hoe de recepten daarin staan. Het is een delicatesse, daarom schieten de Fransen ook zoveel de rood. Ze eten ze ook allemaal op. Maar de bereidingswijze van een houtsnip is afwijkend van ander wild. Wat je doet met een houtsnip, die pluk je, hou je vleugels af en de kop eraf. En je laat alles intact. Je haalt alleen maar één sneetje de maag eruit. De rest, de darmen, laat je er allemaal in zitten. En dat blijft erin als je hem gaat braden. Nou, oké, prima. En waarom is dat? Want ze zeggen van ja, de ingewanden, dat geeft een speciale smaak aan. En dat wordt dan gezegd in het Nederlands, het drekje van het snepje. Dus de uitwerpselen die in de endeldarm zitten, geven de speciale smaak eraan.
Yummy!
Ja, maar dat valt toch wel even wat anders uit. Want wat de werkelijkheid is, is dat er, want ja, uiteindelijk dan haal je de ingewanden eruit, die pureer je. En die smeer je op toast uit. Ja, ik ben een veganist hoor, maar ik kan dit wel met smaak vertellen.
Ja, merk het. Ja.
En dat smeer je dan op toast uit. En dat eet je dan met smaak op. En dan het vlees, het gebraden vlees van de houtsnip. Maar wat de werkelijkheid is, die darmen van een houtsnip zitten vol met lintwormen. Elke houtsnip heeft ze. Want, die betreft een lintworm, die zit in de regenwormen, de andere eieren daarvan. En de houtsnip is daar gewoon een tussenheer in. En omdat ze zoveel regenwormen eten, zitten ze ook vol met die kleine lintwormpjes. Ik heb heel veel darmen opengesneden en dan zie je ze echt honderden van die lintwormpjes in zitten. En die lintwormpjes, die geven de speciale smaak. Dus wat mensen zeggen van nou, het drekje van een snepje, het gaat niet om de poep, het gaat om de darminhoud. En toen ik naar de uitzending terugkeek van De Wereld Draait Door, waar Matthijs van Nieuwkerk en Peter R. de Vries houtsnip aten met het drekje. En ik zag ze daar smullen. Ik denk, ze zouden eens moeten weten. Ze zouden eens moeten weten wat ze eten.
Ja. Erwin, dankjewel voor de komst naar Zeist, naar de winkel van Vogelbescherming. En iedereen die geluisterd heeft naar de Vogelboeken podcast, jullie ook onwijs bedankt. En ja, ik zou zeggen, koop de houtsnip en lees het allemaal nog een keer duidelijk na wat Erwin verteld heeft. Volgende keer hebben we het over vogels in duinen.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.